Het weekend van Radio 5. De boeddhistische omroep. Hemelsbreed. Presentatie Marloes Lazal.
Goedemiddag. In de aanloop naar de verkiezingen praten we vandaag met theologe en televisiepresentator Jacobine Geel. Zij was voorzitter van de commissie Nieuwe Woorden, Nieuwe Beelden, die opdracht had onderzoek te doen naar de verkiezingsnederlaag van het CDA in juni 2010. Ze stelde voor om het begrip compassie tot kern van het toekomstige CDA-programma te maken. Even na vieren hoort u waarom die term het niet haalde. In het komende uur een interview met de remonstrantse predikant Floris Kruijnen, die op grote schaal mindfulness trainingen geeft. En aandacht voor het geweld in videogames. Hoe ga je daar als boeddhistisch ouder mee om? Maar eerst reizen we naar Rotterdam. De filosoof Henk Oosterling beoefende in het verleden op hoog niveau de Oosterse vechtsport kendo. Tegenwoordig is hij het brein achter het project Fysieke Integriteit, een onderdeel van Rotterdam Vakmanstad. Concreet wil dat zeggen dat in de voormalige Vogelaarwijk Rotterdam-Zuid judo wordt gegeven op basisschool De Bloemhof. Kinderen leren daarnaast ook koken, tuinieren en filosoferen. Agnes Sommer nam een kijkje in de dojo van De Bloemhof.
Judoles, de kop van Rotterdam-Zuid. Hier zijn een stuk of 12 kindertjes. Kleuterleeftijd. Op de mat. En ze krijgen judoles.
Ik doe mijn rechterbeen eroverheen. Mijn handen zet ik schuin neer. Want we gaan de judo-rol maken. Mijn handen zet ik schuin neer. Mijn kin is op mijn borst. En mijn achterbeen gaat omhoog, 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 omhoog.
Dit is de dojo, hè?
Ja, inderdaad.
Het is een gymzaal met matten op de vloer.
Ja.
Kunt u zich even voorstellen nog?
Oh ja, ik ben Daisy Smit. Ik ben 25 jaar en ik werk nu 3,5 jaar voor de Bloemhof. En geef elke week judoles.
U bent kampioen van het een of ander?
2 jaar geleden was ik Nederlands kampioen met kata's. En 4e op het EK en iets van 9e op het WK. Maar daar ben ik op dit moment even mee gestopt.
En wat leert u de kinderen eigenlijk?
Normen, waarden en respect vooral. En het spelletje judo. Ja.
In deze volgorde?
Ja, eigenlijk wel, ja. Als je geen normen en waarden hebt, dan gaan we daar eerst aan werken voordat ik iets ga leren.
En normen, waarden en respect. Welke normen en waarden?
Ik vind het heel belangrijk dat jongens en meisjes met elkaar kunnen judoën. Dat is nog wel eens een probleem. Dat je elkaar niet expres pijn doet. En als iemand je pijn heeft gedaan per ongeluk, dat je dat ook respecteert. Want dat hoort erbij. Ja, winnen, verliezen en respect voor de juf. Maar dat kunnen ze allemaal, dus dat is geen probleem.
Geen enkel probleem hier?
Nee, niet meer.
Niet meer.
Was
niet
dat
meer.
Wel zo?
Ja, dat was echt het eerste jaar vooral. Ja. Was het echt heel erg wennen voor mij en voor die kinderen. Nu ben je echt meer bezig met het basisprincipe van judo eigenlijk. Zonder iedere keer straf te geven en stil laten zitten en dit en dat. Nu kan je echt wat leren aan ze.
En Koosterling, wat waren de problemen?
Nou ja, dat zijn de problemen die overal in deze wijk doorspelen. Dat die kids wel erg losgeslagen zijn soms. Ze zitten tussen verschillende culturen en dan ook nog een keer in verschillende groepen. Er is niet een consequent gedrag, zou ik maar zeggen. En dat leidt bij deze kinderen die in ontwikkeling zijn soms tot een merkwaardig soort defensieve agressie. Ik ken het bekende dissen wel, hè? Dus ze voelen zich heel snel
aangesproken. Enorme lange tenen.
Ja, enorme lange tenen. En dat was in het begin heel erg. Dus het zelfrespect wat je nodig hebt om te incasseren, dat moet je echt leren. En nu blijkt echt gewoon door dat judo, dat is ontzettend belangrijk. Het gaat vooral om dat je kunt incasseren. En dat het niet om jou gaat, maar dat het om het spel en om die regels gaat. We zien nu in die 3 jaar echt een verschil. Ik ben een tijdje niet geweest, ik zie dit. En dit is gewoon heel relaxed allemaal. Ik heb het wel anders gezien. Een van de dingen die uit de enquêtes komen bij docenten is dat als ze judo gehad hebben, je gaat leren fantastisch. Het is heel simpel, je bent gewoon afgemat en je bent beter geconcentreerd.
Dit was in het kader van het project Rotterdam Vakmanstad. Kunt u nog even snel zeggen wat de grondgedachte daarvan was?
Rotterdam is een arbeiderstad, altijd geweest. Mensen kwamen naar Rotterdam voor de haven, heel veel vakwerk zat erin. Die haven is naar de buitenkant en naar de Maasvlakte geduwd. Dat werk is niet meer zichtbaar, het is een cultuurstad geworden. Veel festiviteiten, festivals. Tussen de arbeiderstad en de cultuurstad is een gat gevallen en daar is ontzettend veel werkloosheid. En die vanzelfsprekendheid van dat werk, dat is weg. Vakmanstad probeert in de 21ste eeuw die gedachte van dat werk en die kwaliteit van dat werk terug te brengen door in het onderwijs en in wijken te investeren. En dus uiteindelijk het vakmanschap op een bredere lees te schoeien, namelijk als een soort levensinstelling waarbij je op een gerichte, gefocuste manier aan iets werkt, waar je kwaliteit aan ontleent en waar je een zekere ambitie in stopt. En als je dit doorvertaalt naar de mentaliteit die je zou moeten ontwikkelen op scholen of op het werk, dan is dit een soort basis van het idee Rotterdam Vakmanstad.
U gebruikt dus judolessen als een soort van sociaal-politieke interventie?
Ja, dat zou je wel zo kunnen zeggen. Ja. Als sociaal-politieke interventie betekent dat je de omgang van kinderen met elkaar binnen een beleid op een andere manier kan vormen. Dat is het politieke dan. Dan is dit inderdaad een sociaal-politieke interventie. Maar het gaat hier wel om de wereld van kinderen te openen naar netwerken, zullen we maar even noemen, waar ze normaal niet komen. En als gevolg daarvan hun interesse te wekken en daardoor die kinderen in die breedte een open mentaliteit aan te bieden. En dat is wat anders dan als je maar voortdurend naar binnen gericht bent naar je eigen groep. Dus niet alleen maar binding, want dat heeft een mafioze milieu ook, binding. Maar vooral ook bridging.
Judo is daar een soort van voertuig bij?
Judo is vanuit mijn persoonlijke achtergrond is dat een exclusief voertuig om een ontwikkeling in gang te brengen waar niet alleen je hoofd bij betrokken is, maar waar ook sociale en fysieke aspecten bij betrokken zijn. En daarom noemen wij het Eco 3. Het is fysiek, sociaal en mentaal. En dat is waarom ze binnen dit hele project ook met z'n allen eten op school, het eten verbouwen in tuinen, daarnaast ook filosofielessen krijgen. En dit hele pakket van judo, eten, zelf koken, verbouwen en filosofie is eigenlijk een soort cirkel.
Waarom nou per se judo? Had het bijvoorbeeld ook boksen kunnen zijn of voetbal?
Nee, het moet judo zijn, omdat het gaat even om die vechtsport. Maar een andere vechtsport, zoals karate, daar zitten toch elementen in die voor deze leeftijdsgroep volgens mij iets te snel gaan. Waardoor de controle die je erover hebt minder is. En dat betekent bijvoorbeeld dat bij boksen en karate hou je je tegenstander niet beet. Het fysieke contact daar is altijd een knal. En bij judo hou je elkaar beet, voel je ook hoe de ander reageert. En dat is bij karate en bij boksen niet. Daar is een ander soort afstand. En wij willen echt dat die kinderen ook contact krijgen met hun lichaam en ook contact krijgen met andere lichamen, zodat ze een gezonde lichamelijke ontwikkeling doormaken.
En dat valt bij de ouders ook goed?
Het feit dat wij nooit klachten krijgen in 3,5 jaar. Terwijl we alles doen, jongens en meisjes met elkaar judoën. Als dat een criterium is, dan vinden ouders het fantastisch.
Dit is de kleedkamer. Hoe heet jij?
Anouar.
Kom op, ga ik even met jou praten, Anouar. Wat heb je net gedaan?
Gejudo'd.
Ik zie dat je al de gele slip hebt.
Iedereen heeft dit.
En hoe komt dat?
Dat ik goed heb gedaan.
Hij heeft ook bloed.
Wat leer je allemaal?
Een meester ging komen. Toen gingen we een vogelnest spelen.
Een vogelnest? Heb je dat geleerd?
Okay. Ja. Dan ga ik naar de Turkije. Dan ga ik de dag daar blijven.
Je gaat lekker in Turkije blijven. Een ouder. Mevrouw, uw kind doet ook judo?
Ja, mijn kind doet ook judo.
En hoe vindt ze dat, of hij? Welke is uw kind?
Het is dat op een andere locatie. Maar hij vindt het hartstikke leuk. Ja.
En u vindt het ook goed?
Ik vind het hartstikke goed. Ja. Meestal mijn laatste voor de kinderen. En,
wat leren ze?
Oefeningen om als ze gaan vallen, dat ze toch op een goede manier gaan vallen.
Is dat belangrijk?
Jawel, als ze fout vallen, ja, dan kunnen ze iets breken. En dan leren ze toch je technieken, dat ze als ze vallen, dat ze op een manier vallen dat het niet kan breken. Dus dat is heel fijn.
Ik dacht dat dit project eigenlijk al afgelopen was.
Ja, de fase die wij toegedicht zijn voor 3 jaar en een wetenschappelijk gemonitord hebben we afgerond. En nu met private investeringen kunnen we nog 3 tot 5 jaar doorgaan. En het opschalen naar de wijk toe, waar we een vakhuis willen gaan ontwikkelen. En zelfs naar de markt, waar we een vakwerf willen ontwikkelen. Zodat dat vakmanschap wat hieronder ligt, die skills die wij ontwikkelen, ook uiteindelijk gaan renderen op het niveau van banen.
Het is al geëvalueerd, het project.
Ja.
Is daar een rapport over?
Ja. Het Verwij Jonker Instituut heeft dat gemonitord 3 jaar lang. En daar is het eindrapport van uit. Dus op 3 lijnen is daar gemonitord. Dat is op de fysieke kant. Zijn ze zwaarder geworden of gaat het beter? Op de sociaal-emotionele kant zijn ze socialer. En op de mentale kant zijn ze slimmer geworden. En daar blijkt uit dat de grootste winst die wij geboekt hebben is sociaal-emotioneel. Dus kinderen zijn veel gezeggelijker, veel vriendelijker naar elkaar, kunnen veel gedisciplineerder werken, zijn wat geconcentreerder. Fysiek zien we toch dat het voedselpatroon wat ze hier hebben helpt wel, maar niet doorslaggevend. Dus je moet naar de ouders toe, dat gaan we nu ook doen met diëtistes. En mentaal zien wij wel effecten, cognitieve effecten in de CITO-toets, maar er zijn te veel factoren die meespelen om aan dit project de winst toe te dichten.
Bent u tevreden?
Ja, heel simpel.
Dus u gaat door?
Ja, we gaan nog 3 tot 5 jaar door. Ik denk dat je dit een jaar of 10 tot 12 moet doen om echt effecten te kunnen zien.
Ze gaan op de knieën inmiddels.
Ja. Dat is de enige plek waar ze op hun knieën gaan, hè? Bij judo. De rest doen ze op hun tenen.
Maar wat gaat er nu volgend jaar bijvoorbeeld gebeuren?
We willen eind van dit jaar proberen om dat vakhuis aan de grond te krijgen.
Dat is het veredelde buurthuis.
Ik zou zeggen, het is een aan onze tijd aangepast buurthuis. Het is wel erg straf gezegd, maar je zou dus kunnen zeggen niet chillen, maar skillen. Maar het is erg straf en dat moet wel leuk blijven. Dat heb ik net ook gezegd hiervan. Maar ik denk dat kinderen heel erg geïnteresseerd zijn. En zeker deze kinderen die op school ook dit soort dingen krijgen. Die zullen heel graag in plaats van op straat in zo'n vakhuis een aantal zaken verder willen ontwikkelen.
En wat voor zaken dan? Kunnen ze daar gaan judoën en koken?
Judo, koken, dus alle elementen, fysieke integriteit worden daarin geïntegreerd. Maar daarnaast kunnen ze techniek, dus we maken eigen zonnepanelen. Hè? Daar krijgen ze natuurlijk ook les over hier. Mm-hmm. Ze zullen er ook kunnen filosoferen waarschijnlijk. Hè?
Vinden zij filosofie trouwens ook leuk?
Nee, zij krijgen filosofie. Daar beginnen we in groep 6 mei. 6, 7, 8. En daar zitten kinderen bij die het leuk vinden en er zitten kinderen bij die het niet leuk vinden. Geldt voor judo ook, geldt voor tenuren ook, geldt eigenlijk voor alles.
Maar ze moeten het allemaal?
Het is een onderdeel van het vaste leerplan, ja.
Hebben ze nou wel gebogen? Want ze lopen nu weg.
Ja, want ze hebben gezeten daar zo.
Ja.
En dan hebben ze sensei nirei, groet de leraar. En toen zijn ze eraf gegaan. Maar deze zijn nog niet zover dat ze zich omdraaien aan het eind van de mat en dan nog een keer groeten. Oh. En ook niet als ze de dojo uitgaan en nog een keer groeten. Dat is over de top eigenlijk.
Hoe is het met uw vechtsport?
Oh, uitstekend hoor.
Wat doet u nog?
Ik pas het voornamelijk toe in mijn dagelijks leven. Nee, maar ik denk dat een boedo-mentaliteit niet iets is wat je alleen op een mat kan doen. Ik heb dat heel lang gedaan. En op een gegeven moment heb ik het af moeten bouwen. Maar voor mij is wat ik gedaan heb een mentaliteit. Dus dat betekent gewoon dat je een enorme discipline hebt. En enorm gefocust kunt werken.
En dat wilt u eigenlijk overbrengen?
Ja, als levensstijl ja. Als we het woord moeten gebruiken, ja.
Gaat dat lukken?
Weet ik niet. Dat weet ik veel.
Zo, we proberen het zo te doen.
Dat was Henk Oosterling over zijn project Fysieke Integriteit, onderdeel van Rotterdam Vakmanstad. Rapporten over dit project zijn uitgegeven door Japsan Books. En op boeddhistischeomroep.nl vindt u een link naar zijn eigen website. Dertig jaar geleden, tijdens zijn studie theologie in Groningen, maakte Floris Kruijnen kennis met meditatie. Kruijnen is remonstrants predikant geworden, maar zijn interesse voor het boeddhisme is alleen maar gegroeid. Hij geeft mindfulness trainingen zelfs tot in Roemenië toe. Fred Gales zoekt hem op in zijn standplaats Utrecht. Wat zijn remonstranten precies?
De remonstrantse broederschap behoort tot de familie van de Calvinistische reformatie, waar ook de hervormde kerk uit voortgekomen is en ook later de gereformeerde kerk. En de remonstranten zijn altijd een klein kerkgenootschap geweest. Ze zijn eruit gegooid in het begin van de 17e eeuw uit die grote Calvinistische reformatie, omdat ze te vrijzinnig waren en dat zijn ze eigenlijk altijd gebleven.
En u zei al, het is een wat kleine gemeente, maar hoeveel mensen gaat het ongeveer om?
Er was in de 19e eeuw was er een dieptepunt. Er waren ongeveer nog 4000 leden. En na de Tweede Wereldoorlog was er een hoogtepunt, er waren 27.000 leden, een historisch hoogtepunt. En nu zitten we weer op zo'n 6.000 vrienden en leden. Maar wij tellen alleen maar de mensen mee die er bewust voor gekozen hebben, dus niet de kinderen en de gezinnen, zoals de volkskerken dat doen, de katholieke kerk en de PKN, de protestantse kerk van Nederland, dus die tellen iedereen mee. Maar goed, dat is het aantal waar je mee te maken hebt.
Nou, doet u niet alleen aan het christelijk geloof, maar u geeft ook cursussen in meditatie, hè? Dus de combinatie christendom en boeddhisme. Hoe is dat gekomen?
Ja, dat is al een poosje zo, sinds mijn studententijd. Ik ben nu 57 jaar, maar in mijn studententijd in Groningen maakte ik deel uit van een groep studenten, theologen en muzici. En wij kwamen elke maandagavond bij elkaar en wij deden alles wat hielp om te groeien in menselijke en geestelijke zin. Dus we deden therapie, we beproefden allerlei vormen van meditatie, we deden rituelen, we luisterden naar onze dromen en zo werkten we aan onszelf. Maar wat overgebleven is voor mij is de boeddhistische meditatie, met name de Vipassana-meditatie. En ik heb toen ook in die periode kennis gemaakt met Metta Vihari. En ook met mensen die ook toen student waren en nu wat meer naam hebben gekregen. Zoals Johan Tinge, die de mindfulness training heeft opgezet. En Frits Koster, die zo zijn eigen activiteiten heeft. En ik heb het gevoel gehad altijd dat er iets ontbrak binnen het christendom zoals het naar mij toe is gekomen. Want het is ook maar een heel bepaald jasje waarin het christendom naar mij toe is gekomen, in het vrijzinnige jasje, maar wel calvinistisch, wel Hollands. Maar ik had altijd het gevoel dat daaraan iets ontbrak. Dus wij zaten erg in ons denken. De theologie heeft me eigenlijk nooit kunnen bevredigen, omdat het een abstractie was van fundamentele ervaringen waar ik eigenlijk geen toegang toe had. Ik ben ervan overtuigd dat het Nieuwe Testament en ook het Oude Testament een neerslag is van allerlei diepe ervaringen en inzichten. En daar wordt soms over gesproken, maar die ervaringen zelf, daar kregen wij in ieder geval via onze cultuur geen toegang toe. Via de meditatie wel. Dat was een hele directe manier om de communicatie met je primaire proces, je eigen ervaringen, te herstellen. Dus die Vipassana is altijd gebleven. En ik had ook het gevoel, ik heb eens een keer daarover gedroomd dat ik een soort halfbloed ben. Ik droomde over een man die een Nederlandse vader had en een Chinese moeder, zoiets. Dus zo'n halfbloed. Dus verbonden met het oosten en ook verbonden met het westen. En zo lopend op die twee benen. En ik heb altijd het gevoel gehad dat dat ook een vruchtbaar spanningsveld is. Dus in de spiegel van het boeddhisme, zoals ik dat leer kennen, niet via de boeken, want via de boeken heb ik er ook nooit iets van begrepen. Wij bestudeerden in de theologie de andere godsdiensten, waaronder het boeddhisme. Maar ik begreep er eigenlijk helemaal niks van. Dus dat het leven lijden is, ik vond dat zo'n rare benadering. Maar toen ik ging mediteren, toen kreeg ik toegang tot ook de denkbeelden van het boeddhisme. Toen begon ik daar voeling mee te krijgen en daar iets van te snappen. Dus het boeddhisme, zoals ik dat leerde kennen via de meditatie ook, maar ik ging er ook meer over lezen, was een soort spiegel waarin ik mijn eigen traditie, de Bijbelse traditie, beter begon te begrijpen. Die wierp als het ware een nieuw licht op al die oude bekende teksten en onthulde de diepte daarin. In grote lijnen was dat wat er gebeurt, wat er nog steeds gebeurt. Dus als ik me voorbereid op een dienst, dan maak ik ook gebruik van wat ik gelezen heb en ervaren heb in de meditatie, maar ook wat erover geschreven is. Boeken van Thich Nhat Hanh bijvoorbeeld, de Dalai Lama, of iemand als Jeroen Witkamp, die abt is geweest van de trappisten in Zundert, maar ook zenleraar. En Willigis Jäger, dat is ook iemand die ik pas ontdekt heb, die prachtige dingen schrijft. Dus dat heb ik er altijd bij. En dat inspireert mij en dat geeft ook een diepte aan de teksten die ik lees. Alsof ik ze met nieuwe ogen kan bekijken.
Waarom heeft u niet voor de een of de ander uiteindelijk gekozen?
Ja, dat zou inderdaad het makkelijkste zijn. Maar op de een of andere manier komt dat niet in me op om dat te doen, om te kiezen. Ik zou het zonde vinden om de christelijke traditie weg te gooien. Het valt mij op dat veel boeddhisten met wie ik zo in aanraking kom, dat die eigenlijk heel weinig weten over de traditie waar ze uit voortkomen. En daar, laten we zeggen, veel vooroordelen over hebben. Maar eigenlijk die traditie slecht kennen. Alleen van de beelden van vroeger, die natuurlijk erg bepaald zijn door het orthodoxe Calvinisme en door de Rooms-Katholieke Kerk of door het evangelische christendom, de EO en zo, dat zijn dan de beelden waardoor mensen zich laten bepalen, of zoals het vroeger was, dus een wat ouderwetse, muffige sfeer. Maar het christendom is veel rijker, dus ik voel helemaal geen aandrang om het christendom opzij te zetten. En Thich Nhat Hanh zegt het ook, gooi je eigen traditie niet weg, maar gebruik de meditatie of het boeddhisme om opnieuw te kijken. En dat is precies wat er met mij gebeurt. En wat ik ook in predikingen en in de cursussen die ik geef probeer uit te dragen, om mensen opnieuw te openen voor de rijkdom van hun eigen traditie.
Opviel, hè, is dat het soms gecombineerd wordt met vormen van dans. Nou kan ik me toch herinneren uit de vroege kerkgeschiedenis dat er ergens in de middeleeuwen een dansverbod ingesteld is. Dansen in de kerk werd taboe verklaard. Dus ik was heel verbaasd toen ik die foto's zag met dansende mensen in de kerk.
Ja, dat is eigenlijk het terrein van mijn vrouw. Zij is danseres en ook predikant. En er is een kleine, maar toch wel boeiende stroming die in West-Europa binnen het christendom, die de dans opnieuw verbonden heeft met de religiositeit, dus de dansmeditatie. Dus dat je in de beweging je verbindt met het levensgeheim dat we God noemen. En ook het samen, dus de kringdans, hè, dus de geloofsgemeenschap, de groep waarin je dat zo samen beleeft. De energie van de ander, dat merk je dus ook bij de meditatieretraite. Dus het samen doen, dat is essentieel.
Nou, er was niemand die achter zijn oren kroopde toen het voor de eerste keer voor.
Natuurlijk wel. Heeft veel weerstand opgeroepen. Maar mijn vrouw was in staat om mensen uit te nodigen en te enthousiasmeren en van hun stoelen te krijgen en het gewoon maar eens te proberen. En het soort mensen waar wij mee te maken hebben, die lieten zich ook uitnodigen. Dus die wilden dat ook wel eens proberen. En er zijn ook mensen die zijn weggebleven, die er een grote afkeer van hadden. Dus die zie je dan bij dat soort diensten niet. En dat mag ook, die vrijheid hebben mensen ook.
Naast de cursussen meditatie, hè, geef je ook cursussen mindfulness?
De mindfulness training, dat is een hype. Maar voor mij was het een prachtige bekroning van de Vipassana-meditatie, die ik eigenlijk altijd toch voornamelijk voor mijzelf beoefende, om een beetje schoon in het werk te staan en in geestelijke zin te groeien. En die mindfulness is een manier om toe te passen in het dagelijks leven en mensen iets aan te reiken waarmee ze zelf iets kunnen doen in hun dagelijks leven, met alle moeilijkheden die ze daarin tegenkomen. En ik heb mijn eerste training gegeven in de gemeente. De gemeente vond ook goed dat ik dat doe in het kader van mijn werk als predikant. Ik vind ook dat het geestelijk werk is. Dus ik zou het, de mindfulness training, niet alleen aan de psychologen willen overlaten. Laten we zeggen, het gaat niet alleen om het reduceren van stress of het reduceren van klachten, maar het gaat om inzicht krijgen in het leven en in hoe jij zelf in elkaar zit. Als je het hebt over houding, houding zoals geduld of niet hoeven oordelen of niet hoeven streven of mildheid, liefdevolle vriendelijkheid, vertrouwen, zijn dat allemaal deugden die eigenlijk religieuze wortels hebben. Daar gaat godsdienst ook over. Het gaat om het ontwikkelen, het cultiveren van bepaalde deugden, van een bepaalde levenshouding. Er zitten allemaal verbindingslijnen met, ook met de Bijbelse traditie en de deugden en de houdingen die daarin ons voorgehouden worden.
Nou, geef je ook een meditatie- en dansretraite in Roemenië. En hoe kom je erbij om dat in Roemenië te gaan doen?
Wij hebben contacten vanuit de Remonstrantse gemeente met de Unitarische kerk en gemeente in Transylvanië. Transylvanië heeft eeuwenlang behoord tot het Hongaarse koninkrijk. En na 1920 is het bij Roemenië gekomen. Dus er is een grote Hongaarse minderheid. Veel Hongaren zijn protestant en dan zijn ze of hervormd of ze zijn unitarisch. En unitarisch lijkt op remonstrant, dus meer vrijzinnig. En met hen hebben we een partnercontact aangegaan in 2000. En wij zijn er ook met onze kinderen naartoe geweest. We hebben daar vakanties doorgebracht. We hebben Roemenië leren kennen. En het beviel ons zo goed dat we daar een huis gekocht hebben in de buurt van die unitarische gemeente. En nou, van het een kwam het ander. We hebben een camping daar ook opgericht. En mijn vrouw kwam ook in contact met Hongaren daar die weer contact hadden met de zigeuners. En die een festival organiseerden ergens in de bergen op een afgelegen plaats. Je kunt het bijna niet bedenken. Maar de zigeuners zijn de mensen die de liederen en de dansen van de Hongaren verder hebben uitgewerkt, een eigen kleur daaraan gegeven hebben, heel virtuoos gemaakt, wild. En Hongaren hebben dus de zigeuners uitgenodigd om workshops te geven, vooral in dansen. Dus mijn vrouw heeft hier haar netwerken, dus dan gaat er een groep vrouwen die dat leuk vinden, die strijken dan neer in Transylvanië en krijgen daar onderdak in het dorp waar ons huis staat. Op een gegeven moment gaan ze naar de bergen in met een bus. En daar nemen ze deel aan dat festival en volgen ze die workshops en nou, leren ze zigeuner dansen. Dat heeft mijn vrouw 2 keer gedaan en toen dachten we, waarom zouden we dat niet combineren? Dus die dans met een meditatieretraite. Dus ik ben nu zover dat ik die mindfulness training een beetje in de vingers heb en de ondergrond heb van de Vipassana meditatie. Dus dat is wat we in mei gaan doen. Voor het eerst. Dus de combinatie van beweging, dansmeditatie en nou eventueel ook met de wat wildere dansen. Maar zij doet dan vooral die dansmeditatie, dus dat is meditatief bewegen. En ik de mindfulness oefeningen.
Nou, even terug naar die Vipassana meditatie. Hè. In de traditionele manier volgt dat een aantal stadia. Hè. Maar het uiteindelijke doel is toch het bereik van wat het nirvana heet. Hoe zit dat voor jou?
Er zijn van die momenten in de retretes waarin je daar een beetje aan ruikt. Of dat nirvana is, weet ik niet. Maar wel iets van een diepere vrijheid. En ja, meer kan ik daar eigenlijk niet over zeggen. Dus ik weet nog niet wat er voor me ligt. Ik weet alleen dat er een soort religieuze affiniteit is. En dat er ook een drive is om op het spoor van de Vipassana verder te gaan. En hoe dat zich verder ontwikkelt en hoe die religieuze affiniteit en die meditatie zich tot elkaar gaat verhouden, dat kan ik nu nog niet overzien, dat weet ik niet.
Informatie over Floris Kruinen vindt u op onze website. En de gesprekken met Henk Oosterling en Floris Kruinen werden eerder uitgezonden op 3 maart van dit jaar. Ellen Neven is zen-boeddhist en heeft een gezin met 3 kinderen. Haar oudste zoon Jim speelt van jongs af aan graag oorlogsgames als Call of Duty. Hoe ga je daar als boeddhistische ouder mee om? Probeer je koste wat het kost het geweld uit je huis te verbannen? Probeer je kids aan het mediteren te krijgen? Of onderzoek je het geweld in jezelf? Maybe it's all good, but it's all bad. When we let go of the drawback, and the arrows fly, never fall flat. And the struggles are so subtle, and the forces that we're facing force us all into combat. Maybe it's all good, when it's all bad. Ik ben Jim Langstein en ik ga een spelletje spelen, Call of Duty. Dus roep om rechtvaardigheid, zeg maar.
En wat is dat voor spel?
Een schietspel, 18 jaar en ouder. Maar ja, mij moeten gewoon mensen neerknallen eigenlijk. Het is gewoon online. Dus ik speel met allemaal andere mensen die ook spelen.
Maar zijn het eigenlijk allemaal oorlogssituaties? Dat je echt...
Ja, het is gewoon mensen neerknallen.
Ja, maar je bent dus in oorlog met een ander land of ja, zo, zou ik maar zeggen.
Ja, precies.
En kan je dan ook een wapen kiezen, begrijp ik dat nog?
Ja, je hebt allemaal verschillende wapens. Ik zal even laten zien. Bijvoorbeeld SM Rifle, dat is gewoon een lichte machine gun. Submachine guns, snipers, shotguns en riot shield, dat is een beschermend schild. Je hebt dan eentje wat je de hele tijd bij je hebt. En kan je steeds, tijdens het level kan je steeds verschillende klassen kiezen, zeg maar, als je dood bent. En dan,
als je dood bent?
Ja, want je gaat dood als je wordt neergeknald. En dan respawn je ergens anders. Dan kom je ergens anders aan het einde van het level, kom je er weer in.
Wacht even, je ziet nou twee handen met een machinegeweer, dat ben jij dus.
Dat ben ik, ja.
Ik ben Ellen Neven en ik ben de moeder van Jim.
Ja. Je zei net, hier beneden wil je eigenlijk niet dat het gespeeld wordt, dan moet het geluid uit.
Ja, nou, nu het geluid aanstaat, ik vind het nog veel erger dan ik dacht. Ik zit aan de tafel wat verder weg en dan hoor ik alleen maar het geluid. En daar word ik eigenlijk al naar van.
Kijk, daar staat Kill, hè? Moet je killen, hij heeft de vlag. Uh-oh. Nee, als ik dood ben, dan zie je hoe hij mij gekild heeft. Shit.
Waar is dit?
Dit is ergens in Afghanistan of zo. Die groene poppetjes, daar hoor je bij. Dat zijn teamgenoten. En als ze rood boven zich hebben, moet je ze killen. Dus dan moet je ze vermoorden gewoon.
Het zijn alleen maar soldaten onderling. Je hoeft niet alle andere mensen te doden daar.
Nee, maar je hebt ook vliegtuigen en zo.
En wat is het leukste eraan om dit spel te doen?
Ja, jullie begrijpen dat niet, maar het is gewoon leuk om te zien wie er beter is en zo. Hier ben ik mee opgegroeid, zeg maar.
Hij was al heel jong dat hij een PlayStation kreeg. Ik denk 7,
8 was ik. 8.
En dat was ook omdat er soms momenten waren dat Jim even naar zijn kamer toe moest. Maar toen hadden we echt nog wel controle op spelletjes. Hè? Dus ook wel dat we samen gingen uitkiezen. En dan legde ik ook wel uit van, nou, dat lijkt me nu geen goed idee. Letten ook altijd goed op de leeftijdscategorie. En dan zei hij natuurlijk, ja, maar de andere jongens, die spelen dan. En dan zei ik, ja, dat kan. Dan moet je bij hun spelen, riep ik dan. Maar hier in huis houden we ons daar aan. Tot die 15, 16 was of zo, ja. Hoe lang kun je controle op dingen hebben? En ook, dan krijg je ook veel meer te maken met vriendjes die dus over de vloer komen en die dat gewoon mogen. Of als die naar een vriend gingen. Die deden daar niet zo moeilijk over. Ja, je kan moeilijk tegen een buurvrouw zeggen van, nou, ik heb liever niet dat die dat doet. Dat gaat me dan weer te ver.
Mijn moeder vindt het maar niks. Maar ja, die heeft mijn eerste PlayStation ook gekocht, dus dat is ook niet zo slim geweest dan. Maar het is vooral een beetje dat je afleiding hebt, gewoon.
Maar is het een lekker gevoel als het ingewikkeld was en je hebt iemand neergeschoten?
Ja, soms wel, als je dan dubbele punt krijgt of zo. Maar het geeft niet echt gewoon een voldaan gevoel, maar het is gewoon als een spelletje, zeg maar. We zijn wel verslagen.
Maar heb je nou het idee, want ik kan me wel voorstellen, als je dit heel goed kan, dat je misschien in het echt ook heel handig bent met een geweer?
Nee. Nee, je weet wel hoe je moet laden en zo, dat zou je wel weten. Maar je krijgt geen oorlogsgevoelens, zeg maar. Zoals mijn moeder laatst dat incident op dat eilandje. Toen dacht mijn moeder ook, want hij speelde ook dit spel. Maar ja, ik kan je vertellen, 33 miljoen mensen spelen het spel en één iemand verpest het voor de andere. Dat kan niet, anders zouden er veel meer ongelukken gebeuren.
Maar heb je nou het idee dat je er opgefokter van raakt als je het aan het doen bent? Of is het juist dat je een beetje kan stoom afblazen?
Nou, je kan een beetje stoom afblazen, maar als het dan slecht gaat, dan word je een beetje opgefokt. Maar gaat het goed, dan voelt het fijn, zeg maar. Maar het is niet dat je er agressief van wordt.
Want ik begreep dat toen je jonger was, mocht je het niet hier thuis spelen?
Nee, dit spel is 8 jaar en ouder, zeg maar. Dus dat mag ik niet hier spelen als mijn zusjes er zijn, bijvoorbeeld.
Ouders hebben er eigenlijk niet zoveel zicht op als ze denken. Ik speelde het gewoon hier eigenlijk toen ik al 14 was. Want dan leen ik gewoon een spelletje van de overbuurjongens en dan ging ik gewoon spelen. Als ik dan geen spelletje mocht kopen, dan ging ik wel vragen of ik hem even mocht lenen. En dat zien mijn ouders natuurlijk niet.
Kijk, wij hebben wel altijd uitgelegd waarom niet. Ten eerste lopen hier nog twee jongere zusjes rond, om het maar even zo te zeggen. Dus dat was sowieso ook al een reden van, nou, niet doen, weet je. Want zij zijn veel jonger dan jij. Hè, de middelste scheelt 4 jaar en de andere 8 jaar met hem. Daar moet je rekening mee houden. Dat is wel belangrijk voor ons. En dat heeft hij eerlijk gezegd eigenlijk altijd wel gedaan.
Headshot. Fucker. We gaan nu even anders spelen.
En we zien nu allemaal foto's van soldaten ook, echt in hun uitrusting.
Klopt.
Wat zijn dat nou voor? Want dat zijn echte foto's, toch?
Ja.
Oh, in Sierra Leone kan je gaan vechten?
Ja.
Zijn dit nou de Russen tegen de Amerikanen?
Ja.
Oh, maar dit ziet er wel heel eng echt uit. Er ligt een hele gewonde soldaat op een behandeltafel.
Daarom doe ik even singleplay, omdat het er een stuk anders uitziet. Dat is echt een verhaallijn.
Alles staat in de brand hier. Een instortend huis. Maar hoor jij nou bij de Russen of bij de Amerikanen?
Amerikanen.
Oh, en ondertussen ligt hier gewonde man nog daar. En dat is heel realistisch, hè? Want die zie je echt helemaal met al die wonden en bloed op die behandeltafel liggen.
Jezus.
Die hoort bij ons. Die moeten we helpen.
Maar wie, want iemand steekt hem nou met een mes.
Ja, omdat hij kwam binnen.
Dat was de vijand?
Ja.
Maar had je die niet moeten neerschieten dan?
Jawel, maar hij was er op tijd bij. Ik zal hem even neersteken.
Jeetje, dit is wel heel heftig hoor. Ook het is allemaal veel dichterbij, hè? Het is allemaal veel groter.
Kijk, net stond je hierboven. Fuck. Dood.
Is het nou zo dat jij door je boeddhistische beoefening nog anders kijkt naar dat soort spellen? Of dat je daar op een andere manier op reageert?
Nou, ik denk het wel. Ik denk dat zeker de leer van de Boeddha toch heel duidelijk is in het afwijzen van geweld. Maar niet het afwijzen van geweld, maar vooral de kijk op geweld wordt anders. Doordat je gaat mediteren ga je ook natuurlijk voor jezelf ook dingen zien, hoe mijn eigen agressie zich manifesteert in de wereld. En naarmate je langer mediteert, word je daar meer en meer van bewust. Dus ja, zeker de boeddhistische oefening heeft daar absoluut invloed op.
Kan je daar iets bij voorstellen dat vanuit het boeddhisme mensen geweld afwijzen?
Het is heel normaal dat mensen geweld afwijzen. Maar ik zie het spel niet als geweld, zeg maar. Wij zien het gewoon als een spelletje voor afleiding en om lekker te spelen en om hoger te komen. Gewoon, als je Monopoly speelt, word je toch ook geen miljonair?
De leefregels, hè, of de voorschriften, die gelden voor mij. Zeker nadat ik Jukai heb gedaan, zijn ze meer gaan gelden. Maar goed, ze hebben eigenlijk altijd vanaf het begin van wel gegronden. Ik ben altijd erg voorzichtig mee geweest om dat wat voor mij geldt een ander op te leggen. Maar als ouder heb je ook een opvoedingstaak. Snap je? En natuurlijk wordt mijn kijk van opvoeden wel beïnvloed door de voorschriften. Je moet weten wat geweld doet bij jou zelf, maar ook bij de ander. Hetzelfde als bijvoorbeeld heel erg boos worden en verschrikkelijk gaan schelden. Nou, dat is in dit huishouden not done. Dat doen we niet. Dat wil niet zeggen dat je hier niet boos mag worden. Natuurlijk, de deuren vliegen hier er soms uit. Maar er wordt niet gescholden. Omdat schelden ook simpelweg pijn doet. Hè, en pijn kan veroorzaken. En vaak het uitschelden van elkaar kan vaak nog wel meer pijn doen dan bij wijze van spreken draaien om je oren. Omdat zo'n zin maar door kan blijven draaien. Er is veel ruimte en er is veel discussie. Maar een grens is een grens.
Andere ouders, zou je die een tip kunnen geven hoe om te gaan met dit soort spellen?
Nou, ik denk dat je in gesprek moet blijven. Maar dat geldt bij, denk ik, elke opvoedingssituatie.
Maar ja, omdat je net terecht zei van als je Monopoly speelt, dan word je toch ook geen miljonair. Dus om aan te geven, als je dit soort spellen speelt, dan word je daar niet per se agressief van. Maar
niet
dat
per se, maar er is wel een kleine kans natuurlijk.
Ja. Ja, je kunt het ook horen als Jim bezig is. Hè? Hij gaat natuurlijk fuck roepen en shit. Het geeft ook een bepaalde opwinding weer. En het is niet zo dat die opwinding gelijk weg is als het spel weg is. He, dat is eigenlijk wat wij dan al constateren. Ja, net zoals ik in een bepaalde staat van opwinding verkeer, wat ik liever niet heb, maar ik ga dan vloeken. Weet je wel, ja, er is een dun laagje beschaving, dat noemen we dan een volwassen gedrag. Maar als ik in een bepaalde staat ga verkeer, dan ga ik als eerste vloeken. Val ik terug op een soort banaal gedrag en ik ga schelden en vloeken. Nou, ik vind het heel vervelend. Ik wil dat eigenlijk niet.
Maar dat heb je net in je eigen huis afgesproken dat dat niet mocht. Nee. Hoe doe je dat dan?
Ja, nou ja, kijk, in de rol van de ouder is dat natuurlijk een ander verhaal, want dan heb ik min of meer de regie. Maar in de buitenwereld kom ik natuurlijk wel eens in situaties waar dat niet zo is. Dat ik geen regie heb en dan overkomt me dat wel eens. Ik vind dat niet fijn. En dan denk ik, het is beter om mijn mond dicht te houden. Want als ik hem open doe, dan komt er niet zoveel fraais uit. Kan ik hem maar beter dicht houden. Zo. Dus dat vind ik ook een hele mooie boeddhistische oefening trouwens.
Want jij mediteert heel regelmatig. Helpt dat dan niet, die meditatie, om rustiger en gelijkmoediger en vreedzamer te worden?
Nou, nee, bij mij niet. Meditatie is niet alleen maar om rustig te worden. Meditatie is natuurlijk ook om simpelweg te blijven bij wat is. Er zijn gewoon emoties, boosheid, irritatie, vervelende gedachten of zo. En daarmee mediteer ik ook. Dan is de oefening natuurlijk om uit het oordeel te blijven. Om te roepen van, het is oké om geïrriteerd te zijn. Terwijl ik dat natuurlijk, ik heb dat oordeel. Ik vind het niet oké om geïrriteerd te zijn. Alhoewel ik na 10 jaar meditatie wel veel beter dat leer te verdragen. En daar ook milder in aan het worden ben, naar mezelf toe.
Nou, vertelde je ook dat je vroeger gewerkt hebt in nogal een gewelddadige omgeving, hè? Ja. In de gevangenis. Ja. Is daar ook misschien de kiem gelegd dat je gevoeliger bent voor signalen die op agressie of gewelddadigheid kunnen duiden? Dat je dat daarom uit wilt bannen misschien?
Ja, ik ben ervan overtuigd. Ja, ik heb daar bijna 10 jaar in gewerkt, van 82 tot 92 in het Huis van Bewaring Wolfplein in Utrecht als bewaarster. En dan werkte ik met de moeilijkste categorie gedetineerden. Dus drugsverslaafde of vaak verslaafde, psychisch gestoorde gedetineerden. Dat betekent dat ik echt heel veel geweld heb meegemaakt. Ik heb het zien escaleren. Ik heb het in moeten dammen samen met mijn collega's. Bijvoorbeeld een gedetineerde die uit zijn plaat ging uit de cel halen. En dat ging echt niet op een vriendelijke manier. Dan werden de armen op de rug gedraaid en zijn benen beetgepakt. En dan werd hij in een isoleercel neergezet. En als het verzet heel groot was, dan moest er geweld toegepast worden. Dus ik heb echt wel op dat gebied ook veel meegemaakt. Gijzeling, zelfmoord. Dan word je geconfronteerd met een kant van het leven die nogal zwart is. En dat komt binnen. Ja, als ik er nu over vertel, dan voel ik dat ook. Hè? Dan voel ik ook de zwaarte bij wijze van spreken in mijn lijf weer omhoog komen. En dat betekent dus dat ik in het hier en nu eigenlijk vrij vlot reageer. Het gaat de verkeerde kant op. En daar ook wel wat mee kan. Ik kan het ook wel keren. Niet altijd.
Want ben je dan ook bang voor Jim? Misschien, als je die ervaring hebt, dat je zoveel met gedetineerden hebt gewerkt, dat die door dit of door iets anders, om het nou maar heel stom te zeggen, op het verkeerde pad terechtkomt.
Als ouder heb je dat soort gedachten wel eens. Ja, gek genoeg doet hij dat niet. Hij is er eigenlijk een gewone jongen in. Hij doet zijn ding, hij werkt, hij gaat naar school. Hij komt niet in vechtpartijen terecht. Dat was vroeger nog wel eens, maar dat zie ik hem nu helemaal. Ik hoor hem er ook niet over. Dus in die zin doet hij het eigenlijk hartstikke goed. Daar ben ik heel trots op hem. Maar natuurlijk hebben wij die angsten wel gehad. Ja. Ik voel snel wanneer een zaak gaat escaleren. Ik ben heel erg gericht op, zeker ook als er bijvoorbeeld veel meer kinderen bij zijn, dat de opwinding niet te hoog wordt.
Zou je mensen dan willen aanraden om te gaan mediteren?
Ik zou dat wel willen, maar in mijn overtuiging is het toch dat meditatie, dat komt op iemand zijn pad en als het aansluit, dan sluit het aan. En anderen een advies geven, ga eens mediteren. Nee, dat zal ik niet gauw doen. Nee.
Heb je Jim wel eens geadviseerd?
Nee, nooit.
Jawel.
Oh ja?
Het zou heel goed voor me zijn, voor mijn ADHD, heb je al gezegd.
Ja, ik heb het wel eens gezegd.
Nou, niet dat ik het moet doen, maar dat het goed voor me zou zijn.
Ja.
Maar ik heb daar de rust niet voor. Ik ben liever bezig met sporten en zo en allemaal dat soort dingen.
Ja, ik ben zelf altijd heel voorzichtig met, joh, dat is wat voor jou. Ook omdat meditatie niet per definitie makkelijk is. Het is ook een weg die je gaat. Het confronteert je ook met de donkere kant van je geest. Dat moet je maar aankunnen. Daar is lang niet iedereen geschikt voor, denk ik. Combat.
Deze reportage was een herhaling van 24 maart van dit jaar. Aanstaande dinsdag brengt de Vietnamese zen-leraar Thich Nhat Hanh een bezoek aan ons land. In Den Haag houdt hij een lezing getiteld Mindfulness en innerlijke vrede. Aan de telefoon is nu Cilia Galesloot van de Sangha Leven in Aandacht die het bezoek organiseert. Cilia, hoe belangrijk is dit bezoek van Thich Nhat Hanh aan Nederland?
Ja, ik denk dat het heel belangrijk kan zijn. Veel mensen lezen de boeken van Thich Nhat Hanh. Die vinden op grote schaal aftrek. Maar zo'n leraar in levende lijf meemaken, dat is bijzonder inspirerend.
Wat was eigenlijk de laatste keer dat hij hier was?
Dat was in 2009.
Ja, dus dat is alweer 3 jaar geleden. Ja, want wat ook bijzonder is, want Thich Nhat Hanh is natuurlijk inmiddels op leeftijd. Hij is 85.
Ja.
Is hij van plan om voorlopig ook nog dit soort reizen te blijven maken?
Ja, er is voor volgend jaar alweer een planning gemaakt. We hebben dan ook voor de Nederlanders weer een retraite in Duitsland in juni. Dus zijn gezondheid wordt uiteraard wel wat minder op deze leeftijd. Maar hij is toch nog heel erg vitaal en een bijzonder krachtige leraar.
Ja, want aanstaande dinsdag vindt de lezing in Den Haag plaats. Maar jullie hebben eerder al een retraite met hem gedaan.
Ja.
Speciaal voor Nederlanders, maar dat was in een centrum in Duitsland, hè?
Ja.
Wat is dat precies voor centrum? Is dat nieuw?
Ja, dat centrum is in 2008 gesticht door Thich Nhat Hanh zelf. En dat is een klooster, maar het is tegelijkertijd, dat is eigenlijk het hoofddoel, is het een soort onderwijsinstelling waar dus wekelijks cursussen en retraites worden gegeven. Weekendretraites of weekretraites. En in de lange, zeer lange termijnvisie van Thich Nhat Hanh moet het uiteindelijk toe uitgroeien naar een boeddhistische universiteit. Maar dat is een lange termijn project.
Ja, en jij was daarbij aanwezig bij die retraite die net is
Ja, ik ben daar geweest, ja.
En hoe was dat?
Ja, het was bijzonder. Het was veel groter dan wij tot nog toe gewend waren. We hadden bijna 600 deelnemers, waaronder 70 kinderen. En toch was het heel rustig en vredig. En er waren heel veel nieuwe mensen. Ik geloof ongeveer 250, dus net iets minder dan de helft was nieuw. Maar doordat de andere mensen al veel ervaring hadden, was er toch een hele mooie ingetogen sfeer. En de dagelijkse lezingen van Thich Nhat Hanh, om die dan live mee te maken, dat is echt heel inspirerend.
En kan je één thema noemen? Want hij heeft het dinsdag bijvoorbeeld over mindfulness en innerlijke vrede. Dat is een nogal groot algemeen onderwerp. Gaat hij in zo'n retraite wat specifieker op bepaalde thema's in?
Ja, bij de retraite is hij ingegaan op de basisleer van het boeddhisme. De vier edele waarheden en het achtvoudige pad. En dat legt hij dan uit en dat is zo sterk aan hem. Met heel toegankelijke taal en met alledaagse voorbeelden. Dus het is bij hem nooit theorie, maar het is altijd verbonden met het leven zoals wij dat kennen zelf hier in het Westen.
En u zei, er waren wel 600 mensen. Konden die ook allemaal daar verblijven eigenlijk?
Ja, er waren heel veel mensen die kampeerden. Dat kan daar zijn. Er is een hele parkachtig landschap rondom dat centrum. En er waren ook mensen in hotels ondergebracht.
En zie jij de belangstelling voor Thich Nhat Hanh als leraar groeien inderdaad? Want je zei, er waren nu veel meer mensen als andere jaren.
Ja. Ja, de belangstelling groeit en dat gaat ook heel gestaag. En daar zijn wij op zich wel blij mee. Dus we hebben nu 60 lokale sangha's, meditatiegroepen. En daar komen er elk jaar wel een aantal bij. En ja, na zo'n retraite en lezing is dat dan wat meer. Soms gaan er ook weer groepen af. En zo heel langzaamaan breidt zich dat uit.
Leuk om te horen dat het, nou, dat het zo groeit ook. Hè? En, ja, ik vind het persoonlijk heel bijzonder dat hij op zijn 85e dit allemaal nog kan natuurlijk. Dat,
Ja, het is ook wel oogsten voor hem hoor. Want het groeit nu wereldwijd. In Azië komen er ook kloosters bij. En Azië, Australië. Hij legt gewoon nu in deze laatste jaren, waar hij ook openlijk over spreekt, legt hij de basis voor de voortzetting.
Ja,
die
precies.
Basis, die ligt voor een deel ook in stenen, zoals in dat instituut in Duitsland. En natuurlijk is de basis vooral in de kloosterlingen en alle leken, ja, die door hem geïnspireerd zijn en die dit voort kunnen zetten.
Maar is er iemand die genomineerd is, zeg maar, om hem op te volgen?
Nou, nee, dat zal niet één iemand zijn. Maar ik heb zelf geen enkele twijfel over dat dit gedachtegoed voortgezet zal worden.
En nu voor de lezing aanstaande dinsdag begreep ik dat er geen kaarten meer beschikbaar zijn.
Nee, dat is al helemaal op.
En hoe kunnen mensen die toch graag daar iets van mee willen krijgen, daar op de een of andere manier kennis van nemen?
Mensen die kunnen het online actueel volgen. En op dezelfde website kun je dat ook na de hand volgen.
En dat is op de Leven in Aandacht website?
Ja, op de homepage van de Leven in Aandacht website staat een link naar die livestream website.
Mag ik je hartelijk danken, Silja?
Ja, graag gedaan.
Oké, fijne dag nog.
Tot ziens. Dag.
Meer informatie over het bezoek van Thich Nhat Hanh vindt u op onze website. En dan nu een boeddhistische vertelling door Bert Bos.
Een ontdekkingsreiziger liep door de jungle en genoot van de prachtige planten en orchideeën en van de geuren en van de geluiden van het oerwoud en hij ging er helemaal in op. Zo sterk zelfs dat hij niet in de gaten had dat hij al een tijdje door een hongerige tijger gevolgd werd. En plotseling hoorde hij een takje kraken en hij keek even om en stond oog in oog met een enorm hongerige tijger die grauwde naar hem en die stond op het punt hem te bespringen en hem ongetwijfeld te verslinden. Dus de ontdekkingsreiziger bedacht zich geen moment en rende weg zo hard hij kon. Zo hard hij kon, weg uit dit oerwoud. Kan niet schelen waarheen, als ik die tijger maar voorblijf. En dat beest zat hem op de hielen. Hij hoorde hem hijgen. Hij voelde zelfs de hitte van die ademhaling. En wat de reiziger niet in de gaten had, was dat hij rende rechtstreeks naar een afgrond. Op het laatste moment merkte hij pas dat hij voor de afgrond stond en hij kon niet anders doen dan springen. Maar wat een geluk. Er hingen lianen. En hij greep zo'n liaan vast en liet zich pijlsnel een paar meter zakken. Wat een geluk. Ontsnapt van de woeste tijger. En hij hing een poosje uit te hijgen aan die liaan. En toen keek hij voorzichtig eens naar beneden waar hij terecht zou komen als hij zich liet zakken. Maar daar stond nog een tijger. En die had net zoveel honger. Vreselijk, vreselijk. Wat nu? De paniek sloeg opnieuw toe. De liaan waar die aan hing, die schampte een klein beetje langs een rotspunt. En op die rotspunt zaten twee muizen, een witte en een zwarte. En die begonnen er ook nog eens aan te knagen. De man had het niet meer. Hij keek woest om zich heen en zag toen op een ander stukje rots een plantje groeien. Een klein plantje met rode vruchtjes, wilde aardbeidjes. Hij strekte zijn hand uit, plukte zo'n vruchtje. Stopt het in zijn mond. Het smaakte heerlijk.
Bert Bos was dat. En tot zover dit eerste uur van Hemelsbreed. We gaan er nu even uit voor nieuws en reclame. En daarna zijn we bij je terug met een uitgebreid gesprek met theologe Jacobine Geel over compassie in de politiek. Graag tot zo.
Het weekend van Radio 5.
Welkom bij het tweede deel van Hemelsbreed. Vorig jaar was theologe en televisiepresentator Jacobine Geel voorzitter van de commissie Nieuwe Woorden, Nieuwe Beelden. Die opdracht had onderzoek te doen naar de verkiezingsnederlaag van het CDA in juni 2010. Zij stelde voor om de term compassie tot kern van het nieuwe CDA-programma te maken. Dat zou de partij moeten onderscheiden van andere partijen. De term haalde het niet. Sommige CDA-leden vonden het woord zelfs te soft. Welke stoere vent wil horen bij een partij met als grondtoon compassie? Menno Bijleveld praat met Jacobine Geel over het begrip compassie in de politiek.
Jacobine, waarom heeft de term compassie als nieuwe grondtoon voor het CDA het volgens jou niet gehaald?
Nou, ik denk dat het wel gehaald heeft, want het staat gewoon in het boekje dat we hebben aangeboden als commissie. Dus in die zin heeft het heel erg gehaald. En ik denk dat het ook als grondtoon wel herkend is. Maar dat mensen die uitleg wel nodig hadden, want heel veel, met name zittende politici, die stijgerden een beetje bij dat begrip, omdat het politiek natuurlijk een heel moeilijk woord is. Maar zo was het ook nooit bedoeld. De bedoeling was van de commissie, Nieuwe Woorden, Nieuwe Beelden, waar ik dan voorzitter van was, om terug te gaan naar de diepste essentie van dat idee appel van het CDA. Appel is natuurlijk een lastig woord, hè? Het kan ook een beetje militaristisch overkomen. Het heeft natuurlijk iets van oproep, uitnodigen, uitdagen, inspireren. En wat is dan datgene dat mensen inspireert om zich in te zetten voor politiek, voor een andere samenleving of een goede samenleving of een goede manier van leven? En in alle gesprekken die we hebben gehad met heel veel CDA-leden, maar ook met Kamerleden en met de bewindslieden, kwam toch wel heel vaak iets naar voren als barmhartigheid, gerechtigheid, betrokkenheid, je bekommeren om elkaar, nabijheid, weet je, allemaal dat soort woorden. Dus we dachten, dat is eigenlijk misschien wel de ziel van dat appel. Mensen die zich iets aan een ander gelegen laten liggen, compassie. Die geraakt worden door hoe het met een ander gaat en daardoor in beweging komen. Dat is de dynamiek. Het begint bij een ander die jou raakt. Of dat nou goed of slecht met hem gaat, maar raakt. Dus het is helemaal niet iets van alleen maar een zwakkeling of zo, hè? Want daar is ook heel erg veel over gepraat. En vervolgens ga je wat doen. Dat is het idee. Dus we dachten van, nou, dat is een mooie nieuwe lading van dat begrip appel. Het interessante van compassie is dat het heel erg die beweging is. Van je raakt bewogen door een ander en komt zelf in beweging. Dat is eigenlijk toch de combinatie die in dat begrip zit. En het is ook niet een per se christelijke term. Het heeft natuurlijk diepe wortels in de christelijke traditie. En het is zeker ook in het Westen gemunt door de christelijke traditie. Maar het is een begrip dat in eigenlijk alle godsdiensten wel ergens een plek heeft. Dus het brengt ook dat levensbeschouwelijk aspect van het CDA op een uitnodigender noemer dan dat je zou zeggen van, u moet christen zijn om het met ons eens te kunnen zijn, hè, of om ons te willen volgen. En dat vonden we er ook wel een kans in. En het derde argument is, denk ik, geweest dat we dachten, als we een nieuw begrip introduceren, dan weten we zeker dat het gesprek er ook over zal gaan. Dus het was in die zin ook wel strategisch.
In die zin is het zeker gelukt.
Ja, er is heel veel over gesproken. Kijk, het nadeel is dan dat er zoveel over dat begrip gesproken wordt, dat de rest, althans in de publieke discussie, een beetje buiten beeld valt. Maar goed, dat valt natuurlijk wel te corrigeren, omdat je ook zelf bij een aantal beraadslagingen dan weer aanwezig kunt zijn. En dan kun je weer andere accenten leggen. Maar het was toch ook een beetje de vraag aan de commissie van, ja, die uitgangspunten, maak ze weer sprankelend. Dan ontkom je natuurlijk niet aan de vraag van, waartoe zijn wij dan als CDA op aarde, bij wijze van spreken? Waar gaat het ons nou echt om? En als het niet bestond, zouden we onszelf dan oprichten? Ja, dan moet je toch wel naar een soort grondwaarde. Nou, dan hebben we hiervoor gekozen. En ik denk, hè, met alle vrijheid voor mensen om dan te zeggen, nou, voor mij is het liever barmhartigheid. Nou, ik kies voor betrokkenheid, prima. Maar laten we wel met elkaar het over hebben wat ons bindt en drijft.
Maar heb je ook vergist in de hardnekkigheid, zeg maar, van de oude uitgangspunten zoals gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit, publieke gerechtigheid en rentmeesterschap?
Zeker niet, want daar komen we natuurlijk ook in ons rapport uitgebreid op terug. Omdat we wel hebben gezegd van, nou, het gaat niet werken om ze te vertalen door enkele begrippen. Want die zijn zo vlak dan, dat er over 10 jaar niks meer te hertalen valt. En dan ben je dus echt een deel van je geestelijk kapitaal kwijt als politieke partij. Dus die weg moeten we niet op.
Hebben we wel geprobeerd, hebben we ook heel erg naar gezocht. Want dat is natuurlijk heel aantrekkelijk, hè, om gewoon slogans te maken die meteen duidelijk zijn. Maar die weerbarstigheid van die oude begrippen is ook wel de kracht daarvan. Alleen, we hebben ze wel anders ingevuld. We hebben wel gezegd, nou, gespreide verantwoordelijkheid is natuurlijk een heel belangrijk begrip in de christendemocratie. Ik denk dat het het meest onderscheidende principe is eigenlijk als je kijkt naar politieke partijen. Moet je wel uitleggen welke verantwoordelijkheid er dan over wie te spreiden is. En wat dat dan precies zou kunnen betekenen in deze tijd. Het is natuurlijk ontstaan in een tijd waarin het maatschappelijk middenveld nog van alles voorstelde. En ook echt een laag was in de samenleving. En nu moet je toch veel meer kijken naar individuele burgers die zich met elkaar verbinden op thema's waar ze bij betrokken zijn. Dus het spreidingsgebied is veranderd, zou je kunnen zeggen. En wat we ook hebben gezegd is, het moeten intenties worden. Gespreide verantwoordelijkheid, rentmeetschap, het is te instrumenteel geworden. Het is ook een beetje flats geworden. Weet je, het wordt heel erg de knoppen waar de politici aan kunnen draaien om wat voor elkaar te krijgen. Nou, het moeten meer intenties worden waar je elkaar ook op aanspreekt. Hè? Dus ik zet me in voor. Dat is een veel actievere manier om met die uitgangspunten om te gaan. Dat heeft het ook gewoon gehaald. Dat staat nu op kaartjes die worden uitgedeeld. Dat staat denk ik ook op de website inmiddels. Ja. Dus in die zin hebben we echt wel wat voor elkaar gekregen. Ja. Alleen, die oude begrippen zijn heel hardnekkig. Dat is logisch. Oude Bijbelvertalingen zijn ook altijd nog heel lang gangbaar naast de nieuwere. En dat vind ik niet zo erg. Kijk, als je maar wat hebt om het tegen elkaar uit te wisselen, waardoor er weer gesprek ontstaat. Dat is eigenlijk de hele bedoeling van de commissie geweest. Zorg dat het weer een beetje gaat stromen en dat mensen het ook weer leuk vinden om ermee aan de slag te gaan. Ja, je kan bezieling uiteindelijk ook niet in een document vastleggen. Bezieling is een proces en een gesprek en dat moet het vooral blijven. Anders worden we weer ingericht als commissie.
Maar ik heb ook begrepen dat de critici van zeg maar de hertaling op zich ook geen probleem hebben met de term compassie. En dan lees ik gewoon even een citaat voor. Mm-hmm. Critici van de hertaling van de CDA uitgangspunten stellen: compassie is een persoonlijke houding waarvan we hopen dat iedere christendemocraat deze beoefent waar nodig. Niettemin laat compassie zich volgens deze critici moeilijk vertalen naar politieke maatregelen. Hoe zie jij dat?
Ja, dat zeggen we ook met zoveel woorden, dus daar ben ik het helemaal mee eens. Maar daarom zeg ik ook, het gaat over het appel. Compassie zit in het gebied van het appel. Waar word je door aangesproken? Waardoor kom je in beweging? Dat is compassie. Dat is ook een persoonlijke houding. Maar politiek begint bij een persoonlijke houding. Er is een reden waarom je überhaupt zou willen inzetten of bemoeien of bekommeren. Daar begint het. En vervolgens is dan de vraag, wat voor samenleving zie je dan voor je, als je dan toch iets voor het zeggen zou kunnen krijgen? En wat staat je dan vervolgens ter beschikking om dat voor elkaar te krijgen? En dan komen die uitgangspunten in beeld. En dat zijn de instrumenten, hè, om dat woord dan toch maar even te gebruiken. Dus wij hebben ook nooit gezegd dat compassie een politiek begrip is. Daar is natuurlijk ook niet mee te werken. Dat is volstrekt vaag wat dat dan in de praktijk zou kunnen betekenen. Anderzijds is het zo dat als je alle maatregelen bij elkaar op zou tellen die het CDA zou voorstaan, en daar zou nergens in doorklinken dat het uiteindelijk ook wel gaat om, ja, dat je het beste met de mensen voor hebt, dan is dat ook gek. Weet je? Dus je kan niet zeggen in elk besluit zit compassie en elk besluit is door compassie gedreven. Maar voor de mensen die bij het CDA zich willen aansluiten, zegt de commissie, op grond van wat wij hebben gehoord van de leden, hè, dus het is niet dat wij dat hebben bedacht, het is gewoon iets wat je teruggeeft. Op grond van wat wij hebben gehoord zouden we zeggen, als dat helemaal gaat ontbreken in het CDA-geluid, dan is het CDA niet meer. Nou, zie dat als een heel bijzonder krachtig kapitaal en doe daar wat mee. Ja, zo makkelijk is het.
Het gaat dan de hele tijd over compassie, maar wat is compassie volgens jou nou eigenlijk?
Nou ja, wat ik zelf net zei, ik vind het wel echt heel erg die dubbele beweging. Van aan de ene kant dat je geraakt wordt door het lot van een ander. En dat geraakt worden ertoe leidt dat je in beweging komt zelf. Om of het lot van een ander te verbeteren of om de wereld waar die in leeft of waar je samen in leeft zo te veranderen dat er misschien wat meer leefbaarheid ontstaat. Dat is compassie. He's a message. I'm the runner.
Op basis van die definitie zou je vergelijkbare adviezen ook aan andere politieke partijen kunnen geven, denk ik. Bijvoorbeeld GroenLinks of Partij van de Dieren.
Ik ben op zich heel blij dat het niet alleen voorbehouden is aan het CDA. Het zou heel beroerd voorstaan in de wereld als dat zo was. Ik denk zeker dat de Partij van de Arbeid er ook gevoelig voor is en GroenLinks ook. Maar ik hoop eigenlijk de VVD ook in zekere zin. Ik zeg ook niet dat dat het onderscheidende is voor het CDA. Maar als je kijkt naar die C en het appel en waar het vandaan komt, als je aan een CDA-lid vraagt waarom ben je lid van het CDA, dan is toch 9 van de 10 keer het antwoord, nou ja, ik ben toch niet voor mezelf alleen op de wereld. En dat is zo'n directe lijn, wij spreken met het Bijbelverhaal van God die tegen Kaïn zegt van, mens, waar is je broeder? Die notie, dat zit heel dicht bij compassie. Dus de vraag naar niet alleen maar wat ga je nou doen om jezelf te verwezenlijken, maar wat ga je doen om het leven van jou met anderen beter te maken? Dat is het CDA. En dat wil misschien Partij van de Arbeid ook. Alleen, die heeft weer andere instrumenten. Want die wil het via de overheid doen, terwijl het CDA veel meer zegt, nee, politiek begint waar mensen in relatie met elkaar staan. En Den Haag is het sluitstuk, bij wijze van spreken. Dus dat is gewoon een andere beweging, politiek gezien. Maar niet misschien een ander begin.
Op deze manier kan compassie als grondtoon ook nog als brug dienen voor het vormen van coalities tussen de verschillende politieke partijen.
Ja, dat zou mooi zijn. Maar dat vraagt wel enig lef. Ik merk wel dat er een soort koudwatervrees is bij veel zittende en misschien ook wel bij nieuwe Kamerleden. Ik heb net die lijstjes bekeken. Daar zitten toch vrij veel ondernemers bij de nieuwe eerste 15. En dat vind ik opvallend. Dus het zijn ondernemers en politiek ervaren mensen, of ze nou landelijk of lokaal ervaring hebben opgedaan. En dat zegt iets. Hè? Dat zegt toch iets over dat het CDA gaat proberen om oprecht terug te winnen. Als je het even heel schematisch zegt. Nou, dan is het niet eenvoudig om daar het begrip compassie al te vaak te laten vallen, denk ik.
Behalve als je ondernemen en compassie aan elkaar koppelt.
Ja, nee, je kan het wel doen, maar het vraagt wel visie. Het vraagt ook bereidheid om daar visie op te ontwikkelen. Het is niet vanzelfsprekend. En ik mag ook hopen dat al het werk wat in het afgelopen jaar gedaan is, niet alleen door mijn commissie, maar ook door die van Aart-Jan de Geus, dat daar bij iedereen een gevoel ontstaan is en een bereidheid om weer eens hard te werken voor het echte verhaal van het CDA. Want je kan natuurlijk wel zeggen van, ja, er is natuurlijk heel veel gemopperd op de samenwerking met de PVV. Maar ja, ik denk ook van, ja, als ze bij de vorige verkiezingen niet zo'n jammerlijk bleek waren opgetreden, dan had die hele situatie nooit ontstaan. Dus neem dat wel serieus. Dat zou ik wel heel jammer vinden als het nu weer eigenlijk alleen maar alles over de feiten en de cijfers gaat en dat nooit meer iets wordt uitgelegd over waarom je op die manier naar feiten en cijfers kijkt. Dan zou ik eigenlijk boos zijn. Ja, dan zou ik een gesprek eisen met Rut Peto. Ja, want dan denk ik, dan is het hele project onzinnig geweest. En dan is al die tijd van zoveel mensen, en ik bedoel, ik heb het ook wel herkend als een ongelooflijk verlangen bij de leden van, ja, wij willen toch ook wel weer een beetje bezielde leiders. Hè? Er moet wel een beetje wat van uitgaan ook. En niet alleen maar dat ze de boekhouding op orde willen krijgen.
Ik ben sowieso wel benieuwd of je ook ideeën hebt over hoe iemand een bezield leider wordt.
Het moeilijke met visie is natuurlijk dat je het niet iemand kan aanpraten. Het is een eigen standige verantwoordelijkheid en een eigen houding. En niet iedereen hoeft er evenveel gevoel voor te hebben. Ik bedoel, het is ook heel goed dat er mensen zijn die heel goed zijn in cijfers en feiten. Maar de mix en mensen die vanuit een soort eigen behoefte ook aan een wat breder verhaal dan alleen maar de concrete actualiteit. Ja, die mensen wil ik toch terugvinden ook in het CDA. Dus dat je bij de besluiten die je neemt ook zegt in wat voor groter plaatje dat dan een plek krijgt. En wat uiteindelijk de horizon is waar je naar op weg bent. En dat kun je natuurlijk alleen maar op een authentieke en overtuigende manier doen. Als je het ook zelf echt vindt en ziet op die manier. Dat is niet een zinnetje wat je door een commissie aangereikt kan krijgen. Zo gaat het helaas niet.
Je hebt dan de term compassie en een wat meer traditionele christelijke term, naastenliefde. Wat is voor jou het verschil daartussen?
Nou, ik vind naastenliefde een buitengewoon door de christelijke traditie gemunte term. Kijk, het voordeel van nieuwe begrippen is dat je weer gaat nadenken over waar het je ook alweer om te doen was. En in zijn effect is naastenliefde denk ik heel erg vergelijkbaar met compassie. En ook in zijn beweging. Alleen compassie is niet exclusief christelijk. Kan dus ook herkend worden door mensen vanuit een boeddhistische traditie bijvoorbeeld. Die dan toch misschien denken, en zo'n zinnetje staat er ook in ons advies, dat je op grond daarvan mensen van goede wil als het ware uitnodigt om mee te doen met dit verhaal of met het bouwen aan dit verhaal. Dus de herkomst van het CDA is natuurlijk heel nadrukkelijk wel christelijk. Maar de uitnodiging is veel breder aan veel meer mensen.
Zoals dat er ook veel moslims lid zijn van het CDA.
En daarom is het ook, kijk, die uitgangspunten zijn in der tijd natuurlijk ook op deze manier geformuleerd om die brug te kunnen slaan met mensen van buiten de christelijke traditie. Nou, dus wij hebben ook gezocht naar begrippen die dat ook weer konden doen. Die juist over die strikt godsdienstige scheidslijnen heen mensen konden inspireren. Of waardoor je denkt, hé, nou, daar ben ik eigenlijk ook wel van. Dat wil ik wel, dat vind ik leuk, ja, dat zie ik. Hè? Zo. Ik vond dat dat onze opdracht was. Naast de liefde vind ik dan in die zin te exclusief.
Ik kan me voorstellen dat een specifiek christelijke partij, of dat mensen die op het CDA stemmen, zich ook herkennen in het christelijke aspect. Ja, en als je dan breder trekt, dan verwaart het dat misschien een beetje.
Ja, nou ja, dat hoeft niet, want het is nog steeds een christendemocratisch appel. Het is niet een christelijke partij, maar een christendemocratische partij. Dat is ook wel een ding waar, denk ik, de nodige educatie weer over moet plaatsvinden, wat dat dan eigenlijk is. En ik denk dat de essentie van de christendemocratie, zeker van het CDA, is geweest van wij willen toch proberen om onszelf zo te positioneren dat die Bijbel die ons inspireert om het verhaal te vertellen, dat die niet mensen afstoot, maar mensen uitnodigt. Dus dan heb je net andere noemers nodig dan puur te zeggen van nou, omdat de Bijbel het zegt, doen we het zo. Sowieso is dat gewoon natuurlijk nooit een politieke legitimatie waar je mee aan kunt komen. Want als je daar niet van bent, dan houdt het meteen op het gesprek. Dus je zoekt naar een taal waar je met iedereen van gedachten kan wisselen. En in dat veld vind ik compassie een beter begrip dan christelijke naastenliefde. Ja. In de partij zit natuurlijk die traditie en de meeste leden van het CDA zijn ook mensen vanuit het christelijk nest. Maar er is ook heel veel discussie geweest, en nog steeds misschien wel in de partij, of die C niet eerder afstoot dan uitnodigt. Ik vond dat een heilloze weg om die discussie echt tot op het bot te voeren. Omdat ik denk, daarmee wordt alle aandacht gaat daar naartoe. En de energie die het zou kunnen opleveren, dit nieuwe verhaal, die is weg. Want dan krijg je alleen maar nog meer ruzie. Ik vind het ook wel een mooie, lastige steen des aanstoots dat het daar vandaan komt. Het verplicht een partij om te blijven denken van oké, ik word hierdoor geïnspireerd, maar hoe leg ik het zo uit dat een ander politiek of door de werkelijkheid die het zal opleveren overtuigd wordt. Daar gaat het om. Dat je tot een wereld komt waar we met elkaar in zouden willen leven. En niet dat je tot een wereld komt waarin iedereen de Bijbel leest. Ik bedoel, dat is niet het doel van het CDA.
En je noemde het al even. Veel mensen die brengen juist de term compassie in verband met het boeddhisme. Voor jou ligt dat duidelijk anders, maar kun je aangeven hoe dat dan ligt?
Het is een begrip dat wel rond is gaan zingen sinds een paar jaar. Onder andere denk ik door Karen Armstrong met het handvest voor de compassie. Die dat wel, denk ik, vanuit eenzelfde soort redenering neer heeft gezet. Zo van, het is een begrip wat in alle godsdiensten in hun beste variant, zeg maar, een hele belangrijke plek inneemt. Het is de gouden regel van de godsdienst is, doe anders als je wilt dat het met jou gedaan wordt. Daar zit dat compassieverhaal ook in. Er is geen God voor nodig om die compassie als het ware te ervaren. Dus een christen zal zeggen, voor mij is er wel een relatie met God of met de schepper. Of met dat er in ieder geval altijd iemand is die sowieso naar mij omziet. En daarom kan ik het opbrengen om naar een ander om te zien. En voel ik dat ook als een opdracht. Hè? Het is allebei. Maar dat hoeft niet. Het kan ook vanuit een soort humanistische visie kan het natuurlijk gewoon zijn bestaansrecht hebben. Dus dat vind ik er wel mooi aan. En omdat het een niet-christelijk begrip is, is het via een andere levensbeschouwelijke traditie, denk ik, binnengekomen. Dat is logisch. Alleen het zit wel heel erg in het christendom ook.
Het is wel als zodanig te hertalen.
Zeker, denk ik, in de misschien meer de kloostertradities van het christendom. He, daar zit het, denk ik, wat nadrukkelijker in dan in de mainstream, zeker protestantse kerk, daar zit het wat minder in.
Ja, maar wat mij dan toch opviel, was dat er ook veel bijna negatieve associaties waren binnen het CDA met de term compassie. Dat het wordt gekoppeld aan medelijden en met zielig zijn. En, ja.
Sowieso, denk ik, om je om een ander te bekommeren, vraagt sowieso eerder moed dan zwakheid. De beweging die wordt veroorzaakt doordat je wordt geraakt door een ander is niet om dat zo te laten of om die zwakheid te benadrukken, maar om een ander weer op de been te helpen en verder samen op te trekken. Het is juist gericht op kracht en eigen kracht. Alleen soms moet je het samen doen. En dat is toch alleen maar mooi. Nee, ik vond het tamelijk akelig, eerlijk gezegd. Dat er zo hard gezegd kon worden door sommigen, ja, daar heb ik helemaal niks mee. Met compassie. Denk, nou, wat doe je dan in die partij? Weet je? Dan begrijp ik het niet meer. Ik vind dat een heel raar standpunt. En ik vind ook de angst om je te verbinden met zwakte, vind ik ook niet passen. Dus los van het feit dat ik het niet zwak vind, ik vind compassie een teken van kracht als je dat op kan brengen. Maar ik denk wel dat bij uitstek het CDA en misschien ook wel de ChristenUnie, maar dat partijen zijn die oog hebben voor dat mensen het niet altijd op eigen kracht redden. Daarmee zeg ik niet dat ze het niet op eigen kracht mogen redden. Of dat we ze gaan pamperen, zodat ze het ook altijd maar met hulp van anderen kunnen blijven doen. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat eerst om dat je ze op de been helpt weer. Dat is de hele gedachte erachter. Ik bedoel, de barmhartige Samaritaan tilde die man die langs de kant van de weg lag toch niet op een ezel, omdat hij dacht, nou dan ga ik de rest van mijn leven met die man op een ezel rondrijden. Lekker. Not, weet je, dat is gewoon zo'n rare kronkel. Het gaat eerst om, breng hem naar een herberg, zorg dat hij opgelapt wordt en hij kan weer zijn weg vervolgen naar Jericho of Jeruzalem of waar hij ook maar naar op weg was. Dus dat is de dynamiek die je wil veroorzaken. En dat staat tegenover het wat hardere liberale idee dat iedereen altijd uit is op zelfverwerkelijking en dat mensen tot alles in staat zijn als ze maar niks in de weg wordt gelegd. Nou, dat is mij te mooi. Zo is niet iedereen. Ja. En niet iedereen altijd. En dat is iets waarvan ik denk, als daar de christendemocratie geen oog voor heeft, bewust en nadrukkelijk en expliciet, dan begrijp ik het ook niet meer.
Een andere kritiek was dat onder de noemer compassie, dat je dan geen harde besluiten zou kunnen nemen of je regeringsverantwoordelijkheid zou kunnen dragen.
Ja, maar dan heb je dus weer datzelfde tragische misverstand waar alles voortdurend over ging, dat compassie een politiek uitgangspunt zou zijn. Dat is het niet, zo is het niet bedoeld. Dat is ook niet de plek die het in het rapport heeft. De plek in het rapport is, mensen, waarom zouden we ons überhaupt opwinden? Nou, daarom. En wat gaan we dan doen met die opwinding? Dat. En dat is waar je besluiten opneemt uiteindelijk. Ja, het is eigenlijk heel simpel. Wat ik wel opvallend vond in de reacties is dat waar het bij wijze van spreken zweemt naar dat je bereid bent om uit te spreken dat je het een goed idee vindt om naar elkaar om te zien. Ik formuleer het nou heel voorzichtig. Dat meteen als soft en links en zijig en pamperig wordt gezien. Ja, dan maar links. Als het zo moet. Ja. Maar dat is natuurlijk een enorme kortzichtigheid. En dat kun je ook heel goed uitleggen. Ik bedoel, ik heb ook eigenlijk steeds gemerkt, ik heb natuurlijk veel gesproken hierover ook, dat je het ook uit kan leggen en dat mensen er dan ook eigenlijk helemaal, dat het weg is. Dat het hele punt weg is. Er is natuurlijk een enorme neiging geweest om de verandering die mensen natuurlijk aanvoelden komen te framen in een soort links-rechts schema. Met name de harde rechterflank, niet eens binnen het CDA, maar juist ook daarbuiten. Die heeft zoiets van, ja, als het CDA weer gaat voor de hulp aan mensen die het allemaal niet zelf kunnen redden, nou ja, dan zijn ze helemaal weg. Dan zijn ze kansen. Dat was het duwtje wat het CDA nog nodig had, hoor, over de afgrond. De heksen, Peetoom en Geel, laten ze alsjeblieft hun bezemstelen pakken en wegvliegen.
Je werd zelfs van beticht een valse profetes te zijn.
Ik vond dat echt buiten iedere orde, die reactie. Ik bedoel, ik leg het nu denk ik heel duidelijk uit en dat is wat ik te zeggen heb. Kijk, ik kan mijn werk goed en ik kan mijn werk slecht doen en ik vind dat ik mijn werk heel goed heb gedaan. Zowel op het proces als op het resultaat. Het is er nu, ze doen er maar wat mee en hopelijk iets goeds. Weet je, zo, ja, dat hele ongelofelijke complotdenken van de conksies, van de dominees en weet je, dat, nou ja, goed.
Je had het ook al eventjes over Karen Armstrong. Ja. Ze heeft in 2009 het handvest voor compassie geformuleerd. En dit handvest stelt dat compassie ten grondslag ligt aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities. Heeft dit handvest verder ook nog een rol van betekenis gehad in jouw advies voor het CDA?
Nee, staat er eigenlijk helemaal los van. Maar om te zeggen, we gaan een noemer bedenken waarop die godsdiensten elkaar op zijn minst kunnen vinden in plaats van elkaar de hersens inslaan, vind ik wel een loffelijk streven. En dan is compassie wel een mooie.
En misschien ook erg nodig in deze tijden.
Ja, ik denk het wel. En ik denk dat het ook energie geeft. En dat het, je kan jezelf altijd wel ingraven in de verschillen. Maar dat soms helpt het ook wel. En dat is natuurlijk het mooie van wat er even gebeurde met dat akkoord. Dat er opeens even iets mogelijk is, een soort ruimte ontstaat, een weg door de Rode Zee, bij wijze van spreken, waardoor een pad begaanbaar wordt. En dat moet je wel af en toe proberen voor elkaar te krijgen. En ja, het is ook altijd een moment in de tijd waarop dat dan wel of niet lukt. Maar wees wel alert op die momenten waarop je met elkaar opeens iets kunt, in plaats van alleen maar in je eigen riedel te vervallen, waar de politiek natuurlijk toch wel goed in is.
En dan heb je het over het Kunduz-akkoord.
Dat vond ik wel een mooi voorbeeld, waarbij er inderdaad opeens even de Rode Zee de week uiteen. En opeens was er even iets mogelijk. En als je eenmaal aan de overkant bent, dan denk je, oh jee, heb ik het echt gedaan? Dat kan toch niet waar zijn? En dan misschien moet ik nog eens even terug. Hè? Dus dan is er meteen van allerlei mits en maren. En bij de verkiezingen zal dat ook best wel een ingewikkeld ding worden, want de partijen willen ook allemaal hun eigen profiel. Maar ik snak soms wel naar een politiek die iets meer bereid is om te kijken waar coalities echt gesloten kunnen worden. En dan niet alleen maar uit opportunistisch pragmatische overweging, maar ook omdat je elkaar echt wel vindt op een aantal noties over hoe het misschien in Nederland zou moeten.
U hoorde Menno Bijleveld in gesprek met Jacobine Geel. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd gepresenteerd door Marloes Lassalle, eindredactie Jacqueline Oskamp, techniek Rob Gerritsen en Klaas Pot. Als u een van onze uitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijk dan op boeddhistischeomroep.nl. Daar vindt u ook een overzicht van interessante activiteiten in de komende week. Op ons forum kunt u op deze uitzending reageren of met andere luisteraars van gedachten wisselen. En ook kunt u ons vinden op Facebook onder Boeddhistische Omroep en op Twitter onder BosRTV. Zometeen wordt de uitzending overgenomen door onze collega's van Oom. En dan gaat het over de paradox van de dood. Volgende week zaterdag zijn wij er weer met het nieuwe zentekenboek van Michel Dujardin. Een uitvoerig gesprek met onderzoeker Frits Spangenberg over zijn rapport De Grenzeloze Generatie en de opkomst van BVIC. En aandacht voor het Maastrichtse festival Musica Sacra. Dit alles zaterdagmiddag om 3:00 in Hemelsbreed op Radio 5. Graag tot dan. I'm the runner. He's the rebel. I'm the doctor waiting for you. You my river running high. Run deep. I follow you.